Goedenavond gemeente. Op deze eerste Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hof uit Renen zal voorgaan. Gisterenavond ontvingen we het bericht van het overlijden van de jongste zoon van dominee en mevrouw Wijnhorst uit Katwijk aan Zee. Henry mocht bijna 32 jaar worden. Verdere gegevens kunt u vinden op de rouwbrief op het prikbord in de hal van het baken. We bevelen onze oud-predikant en zijn gezin in uw voorbeden en meeleven aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op Toonhoofden lied 203, de verzen 1 en 5. Mijn hart wacht stil op u, o Heer. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 145. Daarvan de eerste twee versen, Psalm 145. We zingen daarvan vers 1 en 2. O God, mijn God, gij allervorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En het tweede vers, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. 1 en 2 van Psalm 145. Gemeente, nadat we samen ons geloof beleden hebben, wil ik u vragen om te zingen uit Psalm 36 als antwoord op de geloofsbelijdenis, waarin deze psalm zingt: bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heuglijk licht aanschouwen. Gemeente, met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen mogen we vanavond belijdenis doen van ons geloof. En ik nodig u en ook jullie uit om met mij te belijden in uw of in jouw hart de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waar de kerk belijdt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Weder laten we samen een zegen vragen over de dienst die we vanavond met elkaar mogen ervaren. Getrouwe God, almachtige Vader in de hemel, wij komen ook deze avond tot u met dit deel van de gemeente hier in Ochten om samen uw naam groot te maken, u te belijden, u groot te maken, u te eren, te danken, Heere, voor wie u bent en voor wat u wie u en wat u ons te zeggen heeft. Want Heere, u wilt ons duidelijk maken dat u in uw genade en in uw liefde om ons mensen geeft. En Heere, het is ook vanuit die kracht dat we mogen belijden als gemeente, als kerk bij u, Heer, is de levensbron. We denken daar soms allemaal zo op onze eigen manier over, Maar wanneer we uw woord mogen kennen, wanneer we dat mogen onderzoeken, dan komen we erachter, Heere, dat u de enige weg bent die het leven ons aanwijst tot het leven. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Want dat is nog steeds waar u op uit bent. Wat u ons duidelijk wil maken, dat we dat licht mogen aanschouwen van hem die gezegd heeft, ik ben het licht en de waarheid en het leven. Trouwe Vader in de hemel, zo mogen we ook vanavond tot u komen wanneer we in de kerk geroepen worden om ons daar samen neer te zetten onder de bediening van uw woord, onder de bediening van het woord van de verzoening. Waar we mogen horen, Heere, van uw heil en uw genade, waar we mogen horen dat u ons mensen lief hebt, ondanks het feit dat wij zondaarskinderen zijn. Want Heere, daar lopen we ook telkens weer tegenaan wanneer wij de woorden van uw wet horen, wanneer wij dat overdenken wat u van ons vraagt, dat we u lief zullen hebben boven alles. En wanneer wij bedenken dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf, wanneer wij bedenken, Heere, dat uw Zoon de weg is gegaan naar het kruis van Golgotha, Heere, dan worden we daar klein onder. En dan komen we er steeds meer achter. Wat is het toch een bijzonder iets dat ons verkondigd mag worden, dat u ons ziet, dat u ons kennen wil en dat u ons dat woord van genade toevertrouwt, opdat wij ons daarop zouden richten, opdat dat het doel van ons leven zou zijn, opdat wij ons in ons leven uw naam groot zullen maken en opdat wij gericht, doelgericht mogen leven op datgene wat u en ieder die in u gelooft in het vooruitzicht stelt. Genadige God en Vader, dan bidden wij u ook of u zo alles weg wilt nemen wat dat verhinderen kan. Want Heere, dat is zo ongelooflijk veel wat er in de weg kan staan. En dan in het bijzonder ook wanneer we ons bezwaard weten en voelen door datgene wat niet goed gaat, door onze zonden. Heere, wil het genadig vergeven, opdat we ook iedere keer mogen weten dat u met ons met een schone lei wilt aanvangen. En Heere, daarom mag ons dit woord ook verkondigd worden. En bid, u wil met uw Heilige Geest meekomen, opdat wij uw woord zo horen, Heere, en dat het ook in ons hart mag binnenkomen en dat het daar zijn uitwerking mag vinden in de praktijk van elke dag. Want dat is ook de bedoeling, dat we met uw woord aan het werk gaan, dat we er wat mee doen. Dat we het niet alleen horen en vervolgens onze eigen gang gaan, maar dat het ons leven gaat bepalen. En Heere, daarom bidden wij u om de kracht en de genade van uw Heilige Geest, opdat zo onze harten zich meer en meer gaan openstellen voor wat u ons te zeggen heeft, en zodat uw woord ook meer en meer open mag gaan voor onze harten, opdat het mag komen tot die werkelijkere relatie tussen u en mensenkinderen. En Heere, dat hebben we nou nodig, ongeacht wie of we zijn. Of we nou al ouder zijn geworden, of misschien al heel oud, of we zijn nog jong, of misschien wel heel jong nog. Wilt u ons geven, Heere, dat we allemaal dicht bij u zullen leven, opdat we zo van u veel verwachting mogen hebben voor vandaag en voor morgen en voor alle dagen van ons leven. En Heere, dan is het toch wel bijzonder dat u ons belooft dat wie u kennen, dat die eeuwig leven mag. En daarom willen wij u danken, Heere, dat we hier vanavond mogen zijn en bidden. Of u ons wil helpen in het luisteren en in het spreken, opdat zo ook uw naam nog verheerlijkt zal mogen worden, dat vragen we van u uit genade, omwille van Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar lezen vanavond. We willen dat doen uit het evangelie naar Markus, het 10e hoofdstuk. En we lezen met elkaar vanaf vers 17 tot en met vers 31. Markus 10 vanaf vers 17. Daar staat de geschiedenis in dat de Heer Jezus een jonge man ontmoet. En in mijn Bijbel staat er dan boven dat dat een rijke jonge man is. Staat de vertaling die zegt een rijke jongeling. Ja, het is hetzelfde. Een jonge man en een jongeling is hetzelfde. Hè? Maar hij is rijk. En daar gaat het over in deze geschiedenis. We lezen daar het woord van onze God al dus. En toen hij, dat is de Heer Jezus, naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden: u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief en zei tegen hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En ze stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: maar wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus begon tegen hem te zeggen: zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig nu in deze tijd huizen, broeders, zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen, en in de wereld die komt het eeuwige leven. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn en veel laatsten de eersten. Zover dit gedeelte uit het evangelie naar Marcus. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar over dit gedeelte van die rijke jongeling nadenken. En we doen dat aan de hand, ja, eigenlijk wel van deze geschiedenis die hier staat opgetekend, maar in het bijzonder aan de hand van vers 17. Want daar stelt die jonge man, die stelt daar een vraag. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe en viel voor hem op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ik wil u vanavond het woord bedienen onder het thema: goede meester, wat moet ik doen? Voor we daar met elkaar over na gaan denken, mogen we eerst samen nog zingen ter toeleiding tot de prediking. En we doen dat uit Psalm 27. Psalm 27, we zingen daarvan het derde en het zevende vers: of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Gemeente, na de verkondiging wil ik u uitnodigen te zingen uit op toonhoogte lied 323, 1 en 2 te zingen. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd aan uw liefde geven. Gemeente, sta hier even en dan merk ik dat ik het geluid van de overkant niet uit kan krijgen. Dat zou wel een beetje blijven storen. We moeten maar net doen alsof dat er niet is. En dan ons maar concentreren op datgene waar het vanavond dan wel om gaat. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, luisteraars thuis. Samen zijn we gemeente van de Heer. En toen hij naar buiten ging om weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe. En die viel voor hem op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Gemeente, die vraag van die rijke jongeling, want onder die naam is ons deze geschiedenis bekend. De vraag van die jongeling die hij aan de Heere Jezus stelt, dat is eigenlijk wel een hele wezenlijke, een hele actuele vraag ook wel. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Daar was kennelijk een bepaald verlangen in het hart van deze jongen gegroeid. We weten niet hoe oud hij was, hoe zijn gesteldheid verder was, of die getrouwd was, of een vriend of een vriendin, of weet ik het, of die, hoe dat allemaal zat, daar weten we allemaal niks van. Maar er is in hem een verlangen in ieder geval, dat hem laat zeggen: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En want hoe kom je daar nou aan? Dat gaat dan over het eeuwige leven. Hoe kom je daar nou aan? Hoe ontvang je nou dat eeuwige leven? Als iemand aan u of aan jou die vraag zou stellen: heb jij het eeuwige leven al ontvangen? Wat zou u dan antwoorden? Gewoon zo even. U hoeft niet hard op te doen hoor, maar denk er even over na. Heb jij het eeuwige leven ontvangen? Dan denk ik dat er mensen zijn die zeggen: Nee, dat weet ik zeker. Daar ben ik vast van overtuigd. Zeker weten. Die zullen er zijn. Want er zijn misschien ook wel mensen die zeggen: Dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. En er zullen ook mensen zijn die zeggen: ik hoop het wel, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Dat weet geen mens zeker. Dat soort antwoorden, dat zou je zo kunnen verwachten, denk ik. Het kan ook wel zijn dat u zegt: dat is een beetje een vreemde vraag, een beetje een gekke vraag. Want wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Want daar kan ik toch niks voor doen? Daar kan je toch niks voor doen? Hè? Of iemand denkt bij zichzelf: een rare vraag is het toch wel. Weet je, dat is toch allemaal niet zo moeilijk? Die vraag van de Heer Jezus, die vraag van die jongeman, dat is toch eigenlijk niet zo moeilijk? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Je moet gewoon in de Heer Jezus geloven. Als u daarover nadenkt, denk ik: dat is ook wel, klopt ook weer wel. Je moet gewoon in de Heer Jezus geloven. Dat is goed, meer is niet nodig. Dat is voldoende. We zullen in deze dienst proberen samen eens te kijken wat de Heer Jezus doet met die vraag van deze jongen. We willen eerst graag eens even kijken naar de context, naar de omgeving van ja, waar deze vraag vandaan komt. Want die vraag die deze jongen stelt, dat is een vraag waar gelovige Joden in de tijd van de Heere Jezus dus kennelijk wel mee bezig waren. Laten we dat allereerst maar vaststellen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Want die Joden die maakten namelijk ook onderscheid tussen, ik zal maar zeggen, de huidige wereld waarin zij leefden en de toekomende wereld. Dat is een onderscheid wat wij eigenlijk ook wel een beetje kennen. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, of ik dacht zo van de week, mensen die de watersnoodramp meegemaakt hebben in 1953, dat is net herdacht ook. Hè? Ik denk dat mensen in Zeeland geboren, dat die zeggen, nou dat was voor de ramp en dat was er na. En zo'n gebeurtenis, die maakt een hele diepe kloof tussen die beide werelden, zal ik maar zeggen. En zo deden de Joden dat nou ook in de tijd van de Heere Jezus. De huidige wereld, de wereld waarin zij leefden, dat was een wereld vol met onrecht, met leugens, met onderdrukking. En goede mensen die maakten soms enorm veel lijden mee. En slechte mensen die kwamen er soms zomaar mee weg. Die hadden nooit ergens last van. Maar in die komende wereld, in die andere wereld, die wereld van het eeuwige leven, ja, daar zou dat helemaal anders zijn. En die komende wereld, die zou beginnen door een groot en machtig ingrijpen van God. En dan zou God komen om vrede te brengen op deze aarde. En dan zou hij vrijheid geven voor Israël. En dan zou hij straf geven aan alle kwaaddoeners, of dat nou Joden waren of heidenen. Maar dan zou de gerechtigheid komen. En er zou een tijd zijn van vreugde en van geluk, waarin de profetieën allemaal uit zouden komen, vervuld zouden worden. Een tijd, je zou kunnen zeggen, waarin God alle dingen nieuw maken zou. Dus die gelovige Joden, die waren ook best wel bezig met die vraag, zal ik dat nou meemaken? Zal ik daar in die nieuwe wereld, zal ik daarin delen? En die term Koninkrijk van God gaat over die wereld die komt. Een wereld waarin God regeert zoals hij dat altijd wilde en waarin hij erkend wordt als koning. En in vers 30 laat de Heer Jezus dat ook zien, dat hij dat ook zo ziet. Zo lijkt het tenminste ook wel in vers 30. Of hij ontvangt, zegt de Heer, 100-voudig nu in deze tijd huizen, broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. En in de wereld die komt, eeuwig leven. Dan moeten we trouwens wel goed lezen. Hè? Want de vraag van die rijke jongeling, die is niet dat hij er zeker van wilde zijn dat hij naar de hemel zou gaan als hij stierf. Dat is er wel van gemaakt, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat om die toekomstige wereld, de wereld na deze wereld waarin wij leven, en of wij dat meemaken, of wij dat zullen zien. En wat moet je daar nou voor doen? Want de Heere God gaat deze wereld vernieuwen. En straks dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de vraag van deze jongen is, zal ik daar nou straks bij zijn? En zou ik dat straks mee mogen maken? En wat is daar nou voor nodig? Dus de jonge man die vraagt naar het eeuwige leven. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan gaat het dus niet alleen om het leven in die tijdloze dimensie, buiten deze wereld. Maar het betekent heel concreet dat je dan leeft in die wereld die komt. Kijk maar even mee met vers 17. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, vraagt die jongen. En in vers 23, daar zegt de Heere Jezus, kinderen, een mooi woord, hè, want ja, daar drukt hij toch relatie in uit, hè? Want kinderen, dat duidt eigenlijk op verbondenheid met hem. Kinderen, zegt hij, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan. Het gaat om het binnengaan van dat koninkrijk. En in vers 30, en in de wereld die komt het eeuwige leven. In de wereld die komt. Het eeuwige leven, dat is dezelfde als die wereld die komt. En die wereld die wordt het koninkrijk van God genoemd. En de vraag is nu, hoe kan ik daar nou straks bij zijn? Wat moet ik dan doen? Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Een zoals dat heet, een hele wezenlijke vraag. Want die raakt, denk ik, inderdaad de kern van een mensenleven. Die raakt die kant waarin je je afvraagt, waar leef ik voor? Waar leef ik op aan? Waar gaat het naartoe? Hoe zit ik daar zelf in? Want dat is wel een hele spannende vraag. En daar worstelen ook vandaag de dag heel veel mensen wel mee. Er zijn mensen die leven dit leven en dan op enig moment dan blijkt dat het al heel ver heen is als ze de leeftijdsjaren tellen. En dan? En wat is er dan? Hoe gaat het dan? Wat is het doel van uw leven? En dan kunnen mensen zeggen, ja, het leven is af, is klaar. Er is niet meer, het is op. En dan denk ik soms, u moet me goed begrijpen hoe ik dat zeg, hè. Dan denk ik soms, een christen, die kan dat toch zomaar niet zeggen, het leven is klaar. Het leven is op. Dat leven, dat is hier begonnen. En dat leven, dat is ook eeuwig leven. En dat is toch nog wel een heel belangrijk onderscheid. En voor de jongen is dat ook een oprechte vraag. Hij is daar heel oprecht in. Daar ben ik van overtuigd. Want dat blijkt ook wel uit de houding die hij heeft. Hij snelt naar de Heere Jezus toe. Zo hebben we gelezen in dit gedeelte. Hij snelt naar de Heere Jezus toe. Hij ziet, denk ik, dat de Heere Jezus op het punt staat om weg te gaan. Maar hij wil hem toch graag nog even spreken, want hij heeft nog wat op zijn hart. Hij heeft nog een hele belangrijke vraag die hem bezighoudt. Het is een urgente vraag. En dan valt hij, zo lezen we in dat vers, dan valt hij voor de Heere Jezus op zijn knieën. Dat is ook wel heel bijzonder. Want dat was in Israël niet gewoon. Dat je voor een rabbi, dat is een leermeester, hè, dat je voor een rabbi op je knieën valt. Hè. Weet je, niemand aanbidden. Er is maar één die we aanbidden moeten. Dat zijn niet de rabbijnen. Maar hij valt voor de Heere Jezus op de knieën. En dan zegt hij, goede meester. En u hoort dat zelf ook wel. Hè. Er zit, daar hoor je respect in. Hij heeft respect voor Jezus. Goede meester, bij u moet ik zijn. Dat geloof ik zeker. Met dit soort van vragen, ja, dan moet ik bij u zijn. U kan me daarin helpen. En gemeente, weet u wat ik nou zo mooi vind van deze ontmoeting? Eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats, dat de Heere Jezus de tijd neemt voor deze jongen. Hè? Dat hij de tijd neemt om met hem in gesprek te zijn. Hij laat zich onderbreken in zijn reisschema. Hij laat zich storen. Hij laat zich storen, terwijl hij toch, dat hebben we nou niet zo gelezen, maar dat vertel ik u dan, terwijl hij toch werkelijk met een hele belangrijke missie bezig was. Dat hij op het punt stond, een heel belangrijk punt van zijn agenda, te verwerkelijken. Vers 33, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. Daar was de Heer Jezus mee bezig. Hij was bezig om naar Jeruzalem te gaan, waar hij overgeleverd wordt door de overpriesters en de schriftgeleerden, waar hij veroordeeld gaat worden. En dat is wat. Daar was hij mee bezig. Daar was hij op gericht. Gericht om naar Jeruzalem te gaan, waar dit verschrikkelijke zou gebeuren. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen, wanneer je daarmee bezig bent, en dan komt er een jongen die, met zo'n vraag over dat eeuwige leven, dat is natuurlijk wel belangrijk, maar snapt u? Dit zegt dus ook iets over wie God is. De Heer Jezus laat hier dus iets zien van wie God is. Met andere woorden, wij kloppen nooit tevergeefs met onze wezenlijke vragen aan bij God. En zeker niet als het levensvragen zijn. En daar kunnen we als gelovigen denk ik ook nog wel iets van leren. Dat ook wij ons mogen laten storen, juist als mensen met belangrijke vragen naar ons toe komen. Want dat kan ook gebeuren. Een volgeling van de Heer Jezus, dat is toch ook iemand die daarvoor open staat. Die bereid is naar dit soort vragen te luisteren. Dat heeft met Christen zijn te maken. Dat we bereid zijn te luisteren naar dit soort vragen. Mensen die daarmee tobben. Dat zijn mensen die dat ook willen. Dat zijn mensen die er naar verlangen om ook anderen wegwijs te maken aangaande het koninkrijk van God. Wat is dat belangrijk? Tweede wat me opviel en wat ik eigenlijk ook heel mooi vind van deze ontmoeting, dat er staat in de Bijbel, Jezus kijkt hem aan en had hem lief. Dat is een bijzonder woord. Met zijn vragen, in zijn zoektocht, hoezeer hij er misschien ook naast zit, Jezus kijkt hem aan en heeft hem lief. En dat zegt ook iets van God. Dat zegt, de Heer Jezus doet dat, maar dat zegt ook iets van God. Die onvoorwaardelijke liefde tot mensen. Die liefde die dus geen grond vindt in die mens zelf, in wat hij doet, maar wat is dat? Je kan zeggen, dat is nou die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Onvoorstelbaar, hè? Dat de Heere Jezus met liefde naar deze man kijkt. Met liefde ziet hij hem gaan, maar zijn hart huilt. En waarom zou dat nou zijn? Omdat de Heere Jezus daar ook de trekkracht van de wereld ziet. De trekkracht van de wilde. Dat zijn moeilijke dingen. Laten we zo de Heere Jezus ons voor ogen houden. Dat de Heere Jezus met een blik van liefde naar ons kijkt. En mag dat ons ook stimuleren om als christelijke gemeente en als volgelingen van de Heere Jezus ook hem lief te hebben en hem te gehoorzamen en zo ook naar anderen toe dat getuigenis te geven. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, die viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Die jongen die stelt dus de Heer Jezus een vraag. Maar wat is nou het antwoord wat de Heer Jezus geeft? Dat is eigenlijk best wel verrassend in eerste instantie, als je dat zo leest. Hè? Wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Ken jij de geboden? Jazeker, ik weet dat jij ze kent. De Heer Jezus kent kennelijk die jongen ook wel. Veel beter dan dat hij zichzelf kende. Ik weet dat je ze kent. Wel nu, zegt de Heer Jezus, dan moet je die geboden houden. Doe wat God van je vraagt. Wil je, ja, laat ik het maar zo zeggen, wil je op die nieuwe wereld van God een plaats hebben? Dan moet je doen wat God van je vraagt. Pleeg geen overspel, dood niemand, moet niet stelen, moet niemand bedriegen. Eerbied tonen voor je vader en voor je moeder. Dat is wat God van je vraagt. Nou, het is best wel opvallend, hè, dat de Heer Jezus dat nou zo zegt. Want wie een beetje opgevoed is in de gereformeerde traditie, zal ik maar zeggen, hè, die zou natuurlijk heel anders reageren dan deze jonge man. Die zou misschien zeggen, maar goede meester, u zegt, doe dat. Maar dat kan ik toch niet? Dat kan toch geen mens? In onze gedachten, in ons hart, in ons handelen, daar zijn we zo vaak tegen u ongehoorzaam, tegen God ongehoorzaam. En als we, want dat zegt het woord toch ook, als we aan een van de geboden, een van die geboden overtreden, dan hebben we ze toch allemaal overtreden. Wat vraagt u, goede meester, met alle respect, wat u vraagt, dat kunnen we niet. Moeten we dan onze zaligheid zelf verdienen door ons aan de wet te houden? Waarom zegt u niet, geloof in mij, vertrouw op mij. Als je het eeuwige leven wil ontvangen, geloof mij. Goede meester, als u mij terugwerpt op die geboden, dan word ik op mezelf teruggeworpen. Maar als je wat optimistischer bent groot geworden, dan kun je misschien net als deze jonge man reageren. En die zegt tegen de Heer Jezus, ja meester, maar dat doe ik al. Die ken ik van jongs af aan en ik houd me daar aan. Ik ben met uw geboden groot geworden. Ik ben daarmee opgevoed en ik doe echt mijn best om een goed mens te worden. En ik heb nog nooit een moord gepleegd. En ik ben nog steeds bij mijn vrouw. Ik heb nog nooit gestolen. En ik lieg ook zelden of nooit. En ik zorg goed voor mijn ouders. Goede meester, die geboden die u noemt, die houd ik van mijn jeugd af aan. Oké, toegegeven, er waren wel wat jeugdzonden vroeger misschien. Maar, nou, als ik daarover nadenk, zo slecht ben ik eigenlijk toch ook nog weer niet. Gemeente, toch zit er meer vast dan dat antwoord van Jezus. Want kijken wij goed naar de geboden die hij noemt, dan valt het ons op dat al deze geboden, dat die komen uit de tweede tafel van de wet. Dat heb u misschien ook al wel opgemerkt toen je dat zo las, hè? Dat je zegt, van dat is die tweede tafel. En nou, wij vatten die gemakshalve dan maar samen onder het begrip naastenliefde. He, want dat is wat de Heer Jezus zegt over die tweede tafel van de wet. Gij zult de Heer uw God lief hebben boven alles. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Kennelijk is naastenliefde een toetssteen voor het geloof. Dat zegt de Heer Jezus ook. He. Wie één van deze kleinen lief heeft, die heeft mij lief, zegt Jezus ergens. En Jezus kent de harten van mensen. Met één oogopslag weet hij ook het leven van deze jongen te peilen. Hij was wellicht oprecht, zeker wel. Maar Jezus raakt toch een hele gevoelige snaar bij hem. Zou het zijn dat hij door zijn rijkdom misschien toch geen oog meer had voor die armen. Zou het kunnen zijn dat zijn bezittingen hem toch zozeer in beslag nemen dat hij niet meer toekomt aan de Heere God? Zouden de zorgen over zijn bezittingen het dienen van de Heere overschaduwen? Zelf heeft hij dat niet door. Hij denkt dat hij het goed doet, maar hij moet daar ook aan ontdekt worden. Ja, zegt hij, die geboden die ken ik, daar ben ik mee opgevoed. Die heb ik van jongs af aan meegekregen. En die zijn heel belangrijk voor mij. En ik denk wel eens, wat is dat ook prachtig, wanneer een mens dat kan zeggen. Hè? Wanneer je de geboden van de Heere God, dat je zegt, ja, die zijn belangrijk voor me. En ik doe mijn best om daar zo goed mogelijk mee te handelen. Ik doe mijn best om wat de Heere van me vraagt, om dat in praktijk te brengen. Dat is mooi dat je dat kan zeggen. Maar nou komt de Heere Jezus bij u, of bij jou. En wat zou de Heere dan bij, wat zou de Heere bij mij opnoemen? Wat zou die bij u opnoemen? En die tweede tafel over de naastenliefde? Of zou de Heere Jezus zeggen, die eerste tafel over de liefde tot God? Waar zou de Heere ons aan herinneren? Ik bedoel, hij kijkt ons aan. Hoe staat het nou met die wet? Maar dan gaat de Heer Jezus nog een stapje verder. Met één opmerking legt hij het hart van die jongen bloot. Weet je, zegt hij tegen deze jongen, één ding is nodig. Verkoop alles wat je hebt en kom dan terug en dan mag je mij volgen. Zie je dat de Heer Jezus hem uitnodigt tot discipelschap? Maar hij moet eerst loskomen van zijn bezit. Want dat werkt niet. Je kan niet op twee gedachten hinken. Je moet eerst het een doen en dan ben je vrij om het andere te doen. Maar zijn er mensen die hebben dat woord van de Heere Jezus letterlijk genomen. He, zoals de bedelmonniken in de middeleeuwen. Ik denk aan de Waldenzen in de Alpen. He. De koopman uit Lyon, Petrus Valdez, die is zo door de boodschap van dit gedeelte geraakt, getroffen, dat hij zijn levensdoel ervan heeft gemaakt om armoedig en een zwervend bestaan te leiden, net zoals de apostelen. En overal riep hij in Frankrijk en Italië de mensen op zich te bekeren. En in het jaar 1177 richtte hij een vereniging op van lekenpredikers. En dat waren de Waldenzen. En zo zijn er vandaag de dag evengoed ook mensen, jonge mensen ook dikwijls, heb dat nou goed in de gaten, die een welvarend leven in de westerse wereld hebben losgelaten en die de zending ingaan. Ik weet van jonge mensen die opleiding tot arts gedaan hebben en dan vervolgens die de tijd daarna willen besteden om de wereld in te trekken en daar in hele arme gebieden te helpen. Je kunt natuurlijk ook kiezen en zeggen, ik ga in dat en dat ziekenhuis werken, dan verdien ik veel meer. Waarschijnlijk is het ook zo. He, maar mensen doen dat vanuit hun idealen. En het wordt nog mooier en spannender wanneer mensen dat doen, omdat ze daarin een vervulling zien van een roepstem die ze horen aangaande de Heere Jezus Christus. En dat ze dat daarom juist doen. En zo hebben zoveel mensen al heel veel zegen verspreid. Ja, je rijkdom achterlaten. Petrus die hoort dat. Hè? Petrus die hoort dat van de Heer, wat de Heer Jezus zo zegt. En die denkt er eens even over na. En dan zien we in vers 28 dat Petrus tegen de Heer Jezus zegt, zie, wij hebben alles verlaten. Petrus denkt, ja, daar kan ik mee scoren. Hè? Want wij hebben alles losgelaten. Het visserscheepje losgelaten, onze gezinnen losgelaten, onze familiekring losgelaten. Wij zijn de Heere Jezus gevolgd. Ja, en dan krijgt ook Petrus de waarschuwing van God dat dat zo eenvoudig niet is. En de belofte dat wie dat werkelijk doet, omwille van het evangelie, dat hij inderdaad alles wat hij verlaten heeft, nu al ontvangen heeft en nog ontvangen zal. God kan ons tot zo'n levensweg roepen. Maar het kernpunt, gemeente, dat is niet dat we onze zaligheid of onze redding, dat we die vinden in het verkopen van alles wat we hebben, of in een armoedeideaal. Nee, het gaat erom, ben ik bereid de Heere Jezus te volgen? De schat in die hemel te vinden door Jezus te vinden. Daar gaat het hier om. Want de Heere Jezus zegt, mij volgen. Blijf bij mij. Blijf dicht bij mij. Ga achter mij aan. En u weet toch waar hij heen ging, hè? Hij ging naar Jeruzalem. Om te lijden. Om te sterven. Dat is niet zo aantrekkelijk, hoor. Het volgen van de Heere Jezus is helemaal niet zo aantrekkelijk. Voor deze jongeling die de evangelist Marcus beschrijft, is dat nou eigenlijk net een beetje te veel van het goede. Dat ziet hij niet zitten. Ga heen, verkoop alles en volg mij dan. En dan gaat hij. Hij ging bedroefd weg. Hij werd treurig over het woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Kennelijk zat daar dus toch de kneep. Maar Jezus houdt nog steeds van hem. Maar hij gaat weg met een ziel te verliezen. Wat er gebeurd is, dat weten we niet. Want deze geschiedenis die heeft een open einde. Wij weten niet hoe het met deze jonge man afgelopen is. Misschien was u of jij was daar misschien wel benieuwd naar een beetje. Dat je dacht, hoe zou het nou uiteindelijk afgelopen zijn? Dat weten we niet. Ik moet wel denken even zo aan een tekst uit Handelingen 2, vers 45. Daar weet u ook wel, die geschiedenis die kent u, dat die eerste christenen in die eerste christengemeente, dat die al hun bezittingen, dat ze die verkochten. U kent die geschiedenis van Ananias en Safira. Ze verkochten alles wat ze hadden en ze brachten dat in en ze deelden dat uit aan de armen. Ik weet het niet. Maar misschien was deze jonge man daar wel bij. We weten het niet. We laten dat in het midden. Het is een open einde. Als hij voor zijn dood de Heere Jezus is gaan volgen, is hij gered. Heeft hij dat niet gedaan, dan ziet hij dat koninkrijk niet. Zo scherp is het weer wel. Dan heeft hij geen deel gekregen aan dat eeuwige leven waar hij in het begin om vroeg. Wat moet ik doen? Jezus zegt, kom achter mij. Neem uw kruis op en volg mij. En wij? Want dan komt die vraag natuurlijk ook naar ons toe. Zullen wij delen in die toekomst van God? Is er iets wat wij daarvoor moeten doen? Ik zou zeggen vanavond, gemeente, er is maar één antwoord op. Neem dat kruis op en volg hem. En waarom zou je dat doen? Simpelweg, omdat hij jou lief heeft. Want hij kent je helemaal. Hij heeft je nota bene gemaakt. Hij heeft je geschapen. En hij wil dat jij het goed hebt. Hij heeft je lief, net als deze jongen. Waaruit blijkt dat dan? Kijk dan waar hij heen is gegaan. Hij ging naar Jeruzalem. Dat blijkt uit dat vervolg. En dan zal hij overgeleverd worden in de handen van de zondaars. En ze zullen hem doden, omdat hij zondaren lief had. Begrijp je het? De Heere Jezus gaat sterven aan het kruis, omdat we helemaal niet zo van die trouwe mensen zijn. We halen uit onszelf nooit niet die eindstreep van die geboden van de wet. God staat zo vaak niet op die eerste plaats. Ook al willen wij dat misschien wel, maar er is nog zoveel eigenbelang, ook na ontvangen genade. En dat is waarom er hier in die wereld ook vaak zo beroerd aan toe gaat. En deze ellende in deze zondige wereld, vergeet nou niet, gemeente, dat is onze prestatie. Er zijn natuurlijk, ik weet het wel, er zijn zat mensen die zeggen, ja, dan had God het anders moeten regelen. Nee, dat is, wij maken dat. Omdat we ons niet houden aan die geboden die heilzaam zijn. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Daar zit het probleem. Dat is de vrucht van onze werken. En dan hoor ik die verhalen over zoveel vluchtelingen en islamisering van deze wereld. Waar moet het toch heen? Het is ons probleem. Wij hebben dat gemaakt. Dat is vrucht van onze werken. Maar die nieuwe wereld en die belofte van die nieuwe wereld, die komt er alleen als vrucht van Gods werk. En God weet dat. En daarom is dat geloof in hem ook zo belangrijk, dat volgen van hem. En daarom doet hij het ook zelf. In Jezus begint hij alles te vernieuwen. Want Jezus buigt in zijn weg van lijden en sterven onder, buigt hij die vloek van de aarde, buigt hij de dood om in leven. Want hij is ook opgestaan. Hij is het die Gods nieuwe wereld, dat nieuwe koninkrijk laat beginnen. En daarom mag God het aan ons vragen. Zie jij wat Jezus doet? Hij deed dat ook voor jou. Heb je de zoon van mijn hart lief? Eén ding ontbreekt u. Dat is het laatste waar ik nog even op wijzen wil. Want de Heere Jezus wijst die jongen op datgene wat hem belemmert om Jezus te volgen. Nou, hebben we dat vanavond zo beluisterd. En dan zouden we ons die vraag natuurlijk ook kunnen stellen. Hè? Wat belemmert ons nou om de Heere Jezus te volgen, om hem te vertrouwen? Wat houd je nou tegen? Ook even over nadenken. Niet moeilijk doen, maar even over nadenken. Is dat misschien onze welvaart? Dat zeggen mensen wel eens. Hè? We hebben het veel te goed, zeggen ze dan. We hebben het veel te goed. We hebben van alles veel te goed. Is dat ons materialisme? Maar ja, dat merk ik voor mezelf ook wel eens. Ik bedoel, ik kan wel royaal praten, maar nou ja, gehecht aan mijn eigen dingen. En we zijn pas verhuisd, dat weet u, hè. De bus is nodig om te verhuizen. Ik bedoel, ja, hè, snap je? Eén ding ontbreekt u, zegt de Heere Jezus. Er kan zoveel zijn wat ons in de weg staat. Onze trots. Onze verslavingen. Onze hobby's. De televisie. Onze baan. Hebben we jarenlang gestudeerd. En we konden het zo goed. En hebben een goede baan. En we hebben zoveel aanzien. En we hebben zoveel verantwoordelijkheid. En onze sport, ons uitgaansleven, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Eén ding ontbreekt u. Gemeente, als u nou vanavond iets bedenkt, waarvan u zegt, dat staat in de weg. dan moet u dat offeren. Dat moet op het altaar. Daar moet u zich van bekeren. En dan moet u vragen of God weer de eerste plaats in je leven mag innemen. Dan zeg je, maar dat is toch niet gemakkelijk? Nee. De discipelen vonden dat ook niet gemakkelijk. He, want als het dan werkelijk zo moet, he, ja, dan vragen de discipelen, wie kan er dan toch zalig worden? Nou, en dan is dat zo'n ontspannend antwoord van de Heere Jezus. Dat is bij jullie onmogelijk. Maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan dank ik God dat Hij dat mogelijk maakt. Want ik loop toch helemaal vast met mezelf. Het begint met de vraag, Heere, help me. Laat mij leven naar uw bedoeling. En dan schenkt God daarin de kracht. Dat komt van die Heilige Geest die in ons leeft en in ons woont en in ons werkt. En die Heilige Geest die laat u de liefde van de Heere Jezus zien. En dan weet je het weer. Dat deed hij voor mij. Als we nou deze lijdenstijd zo ingaan, dan gaan we hem volgen op de weg naar Jeruzalem. En die Geest die maakt mij willig. Ja, Heere. Ik zal u volgen, wat wilt u dat ik doen zal? En als je zoveel van God gekregen hebt, aan gaven, aan talenten, aan rijkdom, aan middelen, zet ze dan in ten bate van zijn koninkrijk. En laat anderen delen in die zegen. Leef niet alleen voor jezelf, want geen mens leeft alleen voor zichzelf, maar voor God in de hemel. En verzamel je een schat in de hemel. En maak God de Vader blij met zijn gaven uit te delen. En dan ga je in het spoor van de Heere Jezus. Die was rijk. En die wilde arm worden om ons rijk te maken in God. Leg af wat je belemmert. En doe dat in Gods kracht, biddend om de Heilige Geest. En heb de Heere Jezus lief. Met heel uw hart. En dan zul je delen in de toekomst die God voor je heeft weggelegd. In de wereld die komt. Want daar wil hij graag dat u en dat jij zou zijn. Niet dankzij jouw prestatie, maar dankzij Gods genadewerk in de Heere Jezus Christus. Volbracht op het kruis van Golgotha. Hoe heerlijk zijn uw werken, Heer. U dank, u loof, u prijs en eer. Amen. samen danken en bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, we danken u ook aan het einde van deze dienst gekomen dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn om elkaar te ontmoeten, ook rondom de verkondiging van uw woord. Heren, dat is zo'n machtige boodschap dat ja, dingen bij ons niet mogelijk zijn, dat we daarachter komen, maar dat bij u alle dingen mogelijk zijn. Het is toch onvoorstelbaar dat u in uw grote liefde omziet naar mensenkinderen. Dat u hen lief hebt. Heren, want ja, daar hebben we het totaal niet naar gemaakt. En toch mogen we dat elke keer weer ontdekken. Dat de Heer Jezus ons aanziet. En heren, dat gaan we merken in de ontmoeting die er met u is. En daarom zijn we zo blij dat we vanavond hier mochten zijn samen. En dat we met elkaar hebben mogen nadenken over dit gedeelte uit uw woord. En zo zijn er op elke bladzijde, heren, zulke rijke dingen te zien, te lezen, te horen, te overdenken, waarin die genade van u tot, ja, tot uiting komt. Goede meester, wat moet ik doen? Heren in de hemel, help ons dat wij u kunnen volgen. En wat daarvoor in de weg staat, wil dat in uw goedheid, Heere God, wegdoen uit ons leven, zodat het ons niet belemmert. Maar dat we zo, Heere, leesbare brieven mogen zijn van u. En dat we elkaar duidelijk mogen maken. Het gaat om dat koninkrijk wat u bezig bent op te richten. En het is al opgericht. Nabij u is het woord, in u. Heere, we leven wat dat betreft heel vaak onder de maat. Dat maakt ons schuldig en tegelijkertijd maakt het ons ook zeer verwachtingsvol. Heren, want uw koninkrijk komt. Dat staat als een paal boven water. Het komt en ieder die in u gelooft, die u lief heeft. En ieder die gekend is van u, Heren, die zal daar deel van uitmaken. En zouden we dat nou niet aan elkaar gunnen, allemaal, zoals we hier vanavond in de kerk zijn, groot en klein, oud en jong. En zouden we dat niet gunnen aan al die mensen die vanavond niet konden komen, of misschien helemaal niet wilden komen, dat kan ook. Laat dat nou mogen gelden aan al die mensen, Heere God, die in Ochten wonen, die misschien helemaal niks met u op hebben. Laat dat dan mogen gelden door al die mensen van wie we de muziek vanavond horen doorklinken in de kerk, die met hele andere dingen bezig zijn. Laten we dat nou wensen, Heren, voor heel deze wereld. Dat uw koninkrijk komt. En dat we daar naartoe mogen leven. En dat wij daarbij mogen zijn. Want ons staan geweldige dingen te wachten. We zien er naar uit, Heere God. We leven er naartoe. En dan mogen we inderdaad kijken op het leven. Dan kijken we niet naar het einde. Maar dan zien we uit naar dat nieuwe, dat volmaakte, dat volkomen begin. Wat u in de Heere Jezus Christus op Golgotha gewonnen hebt. U die het leven hebt aangebracht. En die zegt, ik leef. En ieder die in mij gelooft, die zal met mij leven tot in eeuwigheid. Heere, maak deze beloften aan ons waar. Opdat we zo in die kracht voort kunnen. Leven aan kunnen en keuzes kunnen maken waar we allemaal ieder voor zich tegenaan lopen. Opdat we zo u mogen dienen tot eer en verheerlijking van uw naam. Dat willen wij u bidden uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in de dienst der offeranden en daarna willen we samen nog zingen uit Psalm 68, 16e vers. Psalm 68, vers 16. Nadat u uw gaven hebt gegeven. Gemeente, ga dan heen en draag met u de zegen van de Heer onze God. Voor u en allen die bij u horen, allen die u lief en die u dierbaar zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.